Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Pictio. Pictio ontwikkelt lesmateriaal voor het voortgezet onderwijs en het mbo. Dit lesmateriaal wordt digitaal aangeboden en is praktisch van insteek. Voor meer informatie www.pictio.nl.
Welkom weer bij de Pictio Onderwijs Podcast, aflevering 33, de eerste van 2023. Misschien heb je het gemerkt, we zijn er niet meer helemaal elke maand. Want we zijn allebei heel erg druk. En nou ja, wie is we, dat weten jullie inmiddels als vaste luisteraars. Maar voor de nieuwste luisteraars ook nog eventjes een voorstelrondje. Mijn naam is Wim Pelgrim, docent Nederlands op het Dr. Knippenberg College en directeur van Stichting Blockchange.
En ik maak ook deze podcast, alhoewel Wim is de grote kartrekker en ik haak zo af en toe eens een beetje aan. Want ik ben bestuurder, Wietse Niese, bestuurder in het primair onderwijs, speciaal onderwijs, SBO, voortgezet speciaal onderwijs. Bij ronduit onderwijs. En dat vraagt best wat tijd en aandacht. Maar goed, we moeten ook niet mopperen. Hard werken, goed je best doen. Elke dag een beetje beter. En volgens mij heb jij een interessant thema deze maand, Wim.
Ja, want we zijn eens in het thema burgerschap gedoken. Want je hoort er veel over. Het gaat ook met de curriculumvernieuwing gaat het erover. Er gaan ook regelmatig in de Tweede Kamer discussies over. En als je op de werkvloer gaat kijken, dan zie je toch ook wel wat vragen en onduidelijkheid van wat moet ik dan nu gaan doen? En gaan we dit als vak inrichten of niet? Nou, in het mbo gaat het over gratis schoolboeken voor de basisvakken. En dan gaat het om Nederlands, wiskunde, rekenen en burgerschap. Maar is burgerschap dan een vak? Nou, daar hebben we een heel interessant gesprek over gehad. Daar gaan we het over hebben. Maar los daarvan hebben we nog een aantal andere rubrieken ook in onze podcast zitten. We gaan straks naar de boekentip van Wietse. We gaan naar TeacherTap we hebben een openingsonderwerpje. Want we gaan even de actualiteit in. Wietse, heb jij ChatGPT al gebruikt?
Ja, sterker nog, ik google bijna niet meer. Ik heb alleen maar ChatGPT onder de sneltoets. Ja.
Dan ben je al verder, denk ik, dan een hoop anderen wat dat betreft. Levert dat ook doorgaans de goede antwoorden op? Of merk je dat er toch ook nogal een leercurve in zit voor deze AI?
Nee hoor, ik ben tevreden, Wim. En het kan alleen maar beter. Ik heb hem bijvoorbeeld een sollicitatiebrief laten schrijven aan de hand van een vacature tekst. Nou echt, ik kan je al zeggen, spot on. Heel fijn dat hij ook meteen de goede opbouw pakt en de juiste enters. Want elke keer ben je dat toch een beetje aan het opzoeken. Weet je wel, hoe zat het ook alweer? Welk adres eerst? Dat soort dingen. En inhoudelijk ook gewoon ijzersterk. En toen had ik nog wat verbeterpuntjes. Nou, prima, zei hij. Ga ik ook even verbeteren. Je merkt wel een beetje dat er weinig ziel in zit, zeg maar. Dus het is wel heel feitelijk correct. Maar ik dacht, nou, het scheelt me toch zeker wel een uurtje tijd om een brief te schrijven.
En waar heb je op gesolliciteerd, als ik vraag mag?
Nou, ik heb niet daadwerkelijk gesolliciteerd, maar meer even om te testen. En het was ook een functie als bestuurder inderdaad, wat ik ergens voorbij zag komen. En ik moest ook een eindejaars speech, of eigenlijk een nieuwjaarsspeech doen voor het personeel van ronduit. Hoort blijkbaar ook bij de functie van bestuurder. Nou, wist ik stiekem wel natuurlijk. Maar ik dacht eens kijken wat hij daarvan maakt. Dus ik had een beetje verteld over ronduit, waar we vandaan komen, waar we naartoe willen. Dat het leerkrachten zijn waar ik voor speech, maar ook ander onderwijspersoneel. Hè, dus dat er ook rekening moet worden gehouden met andere functies. En ongeveer 2 minuten zei ik. En ik denk, dan is het wel mooi geweest. Nou, en dan ratelde toch daadwerkelijk inderdaad gewoon weer een hele mooie speech uit. Ook wat verbeterpunten gegeven. Nou, dat ging eigenlijk als een trein. Dus ik merk dat ik het vaak er even bij pak in plaats van Google.
Ik heb, voordat ik zelf mijn eigen ervaring nog even zal delen, ook even wat collega's gevraagd. Gewoon een eerste reactie, gewoon een microfoon onder de snuffert geduwd. Dat hoor je af en toe ook. U zult ook af en toe de personeelskamer op de achtergrond horen. Maar gewoon eens gevraagd, ChatGPT, vertel, eerste reactie. En daar gaan we even naar luisteren. En dan hebben we een beeld van wat docenten in het voortgezet onderwijs daarvan denken.
Is dat die AI die typt? Nou, ik vind het wel fascinerend dat hij het kan, maar of het echt leerlingen er iets van leren, daar weet ik niet. Die leren gewoon helemaal niks van. Die leren alleen maar gebruik te maken van een website en dat deels ook mee wegkomen, denk ik.
Eerste reactie, uitvinding, spannend, nieuwsgierig.
Ik wil eigenlijk mijn antwoord even invullen op internet, want dan weet ik wat ik moet zeggen.
Ik word scheid er ziek van.
Ik dacht dat ook bij wiskunde gaan gebruiken bij Lesson Up. Dus ik ben heel benieuwd wat dat is.
Waar ben je?
Ik heb geen zin om het uit te gaan testen.
ChatGPT. Enorm uitdagingen.
Je ziet al grote verschillen. Hè, van, bedoel, een collega die vraagt, was dat dat ding dat al die teksten zomaar kan genereren? Dus je ziet dat lang niet iedereen het weet. Ja, het is denk ik net zoals met alle vernieuwingen in het onderwijs en alles wat er maatschappelijk gebeurt. Hè, je moet er in het onderwijs wat mee. Ik denk, ja, misschien kan ChatGPT mij ook wel helpen, los van dat het leerlingen helpt met het maken van hun huiswerk. En ik goed moet nadenken over wat voor opdrachten ga ik nog geven. Ook misschien kan het me helpen met, hè, maak eens een lesplan of een lesidee. Hè, wellicht kan hij een stukje uitleg, informatie bij elkaar zetten. Maar dan merk je toch dat zeker in het Nederlandse taalgebied dat er nog wel wat ontwikkeling nodig is. Leg me eens het verschil uit tussen tautologie en pleonasme. Daar snapt hij niet. Daar kwam twee keer de uitleg uit wat pleonasme is. Ik zei, nou, dat klopt niet. Volgens mij is dit allebei pleonasme. Oh ja, nee, sorry. En er kwam dezelfde uitleg er nog een keer uit. Dus je merkte ook wel dat er begrenzingen in zitten. Geprobeerd een toetsje te maken. Hè? Geef mij eens, want dat is toch vaak lastig voor Nederlands. Hè? Maak eens 10 zinnen waarbij je het goede werkwoord moet invullen. Nou, hij snapt wel wat die opdracht inhoudt. Dus ik kreeg netjes zinnen met tussen haakjes een volledig werkwoord. Maar het waren allemaal hele korte zinnen. Dus leuk voor groep 4, groep 5, groep 6. Maar niet voor groep of klas 4, 5, 6 op de middelbare school. Ik zei, nou, maak er eens wat langere zinnen van. Ik krijg een hele lange zin met 1 werkwoord erin op dezelfde plek. Ja, ook niet helemaal de bedoeling. Toen vroeg ik, maak er eens wat Engelse woorden met een Engelse achtergrond. Hè. Skaten, surfen, upgraden. Dat zijn van die mooie woorden om eens de verleden tijd of het voltooid deelwoord van te vragen.
Je hebt toch een nare docent, Wim. Maar
we vragen altijd de dingen die moeilijk zijn en niet de basisdingen. Maar toen kreeg ik allemaal Engelse zinnen. Dan ging hij gewoon volledig Engelse zinnen produceren. Dus het is in ontwikkeling. Ik vind het super interessant. Maar het is wel iets waarvan ik denk van, nou, hè, we moeten ook niet denken dat morgen alles instort.
Ik ben ook niet zo bang hoor dat het, weet je, ik vind het echt een overtrokken reactie, hoe sommigen gepanikeerd rondlopen. Daar ben ik niet zo bang voor. Ik herken wat je zegt hoor, want ik doe heel enthousiast van, het was echt helemaal perfect. Maar inderdaad, als je een eerste verbeterpunt van, god, pas dat nog even aan, dat lukt vaak wel. Maar als je dan zegt, ja, maar ik ben nog niet helemaal tevreden, ga nou nog eens verder met verbeteren. Dan loopt hij wel een beetje vast. Dan gaat hij een beetje in cirkeltjes draaien. Dat is wat ik jou ook hoor zeggen. Ik hoorde ook wel een mooie quote van iemand die meer in algemene zin over technologische vernieuwingen. En dat zie ik bij ChatGPT ook gebeuren. De strekking was, een nieuwe technologie wordt op korte termijn altijd overschat. En op lange termijn altijd onderschat. En ik denk als je even terugkijkt naar bepaalde ontwikkelingen, dan klopt dat ook wel. Hè? Van hoe Google bijvoorbeeld geïntroduceerd is of het internet. Nou, het werd in eerste instantie overschat van, nou, morgen ziet de wereld er echt totaal anders uit. Nou, dat viel allemaal wel mee. Hè? De wereld draait gewoon door. Dat is met ChatGPT ook wel zo. Hè? Dus in eerste instantie een enorme overschatting van wat het doet. Maar op lange termijn hebben we wel de impact van internet ook bijvoorbeeld ook echt wel onderschat. Hè? Dat het zo in ons leven zou verweven zou worden. En dat zie ik met ChatGPT ook wel gebeuren. Dat het uiteindelijk wel, hè, misschien kunstmatige intelligentie in algemene zin, of dat nou een chatbot is of iets anders, dat onderschat wordt, hoe het ons uiteindelijk gaat beïnvloeden.
Ja, en stiekem, zeker als je nu ziet dat Microsoft natuurlijk ChatGPT gaat integreren, stiekem doen ze dat al. Hè? Als ik in Outlook een mailtje krijg van een collega of van een leerling met, goh, meneer, kan ik misschien mijn coachgesprek niet het 7e met 6 uur even doen? Dan suggereert Outlook al een aantal mogelijke antwoorden van, ja, dat is prima, of ja, goed hoor. Of, en die zijn niet allemaal even perfect, maar als je op dat knopje drukt, heb je je tekst al klaarstaan, moet er alleen, en dat vind ik dan jammer dat hij niet ook beste en dan de naam van die leerling er alvast bij zet. Hè? Want een mail moet natuurlijk wel netjes worden opgesteld, zeker als je mijn vak geeft. Maar dat soort dingen, dat is die verwevenheid. Het stiekem zit het er ook al wel een klein stukje in, hè, met dat soort tekstsuggesties. Dus ik ben heel benieuwd hoe we daar over een paar jaar tegenaan kijken. Maar het is, als je het hebt over actualiteit, dit is wel een heel actueel gesprek dat ook wel in veel personeelskamers, denk ik, plaatsvindt. En misschien over 2 jaar er is weer een aflevering aan wijden en eens kijken hoe het. Misschien kunnen we onze volledige aflevering tegen die tijd laten maken door ChatGPT.
Ja, nou, dat gebeurt al, hè. Iemand die had een ChatGPT had hij een tekst van een YouTube-film laten maken. En vervolgens op qua beeldmateriaal een soort van avatar die dan zelf die bewegingen maakte. En dan nog een automatisch editprogramma die het een beetje netjes knipt en plakt. En zo had hij eigenlijk een aantal programma's voor kunstmatige intelligentie zo even aan elkaar gekoppeld en kon daarmee een soort van als vanzelf een heel YouTube-kanaal vullen.
Ja, dat is makkelijk. Dus
ja, Ja, dat is heel makkelijk. Dus wie weet, misschien moeten we nu ook verklappen dat deze hele aflevering ook door ChatGPT gemaakt is. Dat de mensen ondertussen wel door misschien ook. Maar...
Wij bestaan eigenlijk helemaal niet, hè?
Nee, precies. Nou ja, goed. We gaan het zien hoe ver we komen. En voor we naar het inhoudelijke thema over burgerschap gaan, doen we eerst even de boodschap van de sponsor van deze maand.
De sponsor van deze maand is Medilex Onderwijs. Medilex Onderwijs heeft het grootste aanbod van nascholing voor het onderwijs en bestaat dit jaar 15 jaar. De congressen en cursussen worden ontwikkeld door mensen die zelf voor de klas hebben gestaan en dus weten waar jij als docent of schoolleider tegenaan loopt. De nascholing van Medilex Onderwijs wordt gemiddeld beoordeeld met een 8,3 en 94% van de deelnemers raadt het aan. Schrijf je in voor een congres of cursus van Medilex Onderwijs met Pictio in het opmerkingenveld, dan krijg je zelfs een leuk cadeautje. Kijk op www.medilexonderwijs.nl voor het hele aanbod. Ik heb gesproken met twee mensen van twee universiteiten. Aan de ene kant Jan Bransen. Nou, Jan Bransen kennen we nog, want die heeft 2 jaar en 3 jaar geleden al in onze afleveringen gezeten. Waarbij jij, Wietse, volgens mij met hem een jaaroverzicht hebt opgenomen. En daarnaast hebben we Saro Lozano Parra van de Universiteit Utrecht. En met hem ben ik in gesprek gegaan over burgerschap.
Ja, welkom om tafel bij een gesprek over burgerschap. En ik zit hier niet alleen, ik zit hier met Jan en met Saro. En ik ga jullie even vragen of jullie jezelf willen voorstellen. En dan begin ik even bij Jan.
Hallo, ik ben Jan Bransen. Ik ben hoogleraar filosofie van de gedragswetenschappen aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Tegenwoordig ook academisch leider van het Teaching and Learning Center. Dat is een centrum dat probeert het academisch onderwijs, laat maar zeggen, te vernieuwen, meer bij de tijd te brengen.
Mijn naam is Saro Lozano Parra. Ik ben universitair docent burgerschap en educatie aan de Universiteit Utrecht. Ik ben vooral werkzaam aan de docentenopleiding hier en ik ben ook vakdidacticus geschiedenis. Hiervoor heb ik altijd voor de klas gestaan met heel veel plezier. En daar gaf ik geschiedenis en maatschappijleer. En naast mijn werk als docent toen heb ik ook promotieonderzoek gedaan. En dat gaat over burgerschap.
Kijk, en dat thema wilde Wietse en ik eens uitgebreid gaan bespreken. Want we zien de laatste tijd daar heel veel aandacht voor. Het is een onderwerp dat al vrij veel besproken wordt. Ook in de media, maar ook vanuit allerlei raden. In het mbo is er discussie geweest over het gratis maken van een aantal schoolboeken. En daar hoort het boek over burgerschap ook bij. De PO-raad schreef in juni een stuk over de meetbaarheid van burgerschap. De VO-raad schreef een heel kapitel zelfs over burgerschap. Dus ook vanuit de politiek en de besturen wordt er veel aandacht aan besteed. Maar waarom is dat op dit moment eigenlijk zo'n veel besproken onderwerp? Waarom hebben we het daar nu over? Of lijkt het er nu meer over te gaan? Hebben jullie daar een idee van waarom het zo veel besproken is?
Kijk, ik denk dat democratisering van de samenleving wel onder druk staat. De polarisatie neemt toe. Hoe we het met elkaar moeten redden in een complexe, ingewikkelde wereld. Dat is denk ik wel iets waar we met z'n allen ons zorgen om maken. Dat het onderwijs daar een rol in speelt, ligt ook wel voor de hand. Dat dit kan nog op allerlei manieren verder uitgewerkt worden. Maar ik denk dat burgerschap, dus de zorg voor onszelf als lid van een gemeenschap, dat wel op dit moment heel urgent is ook.
Ja, ik denk dat wat je duidelijk ziet is dat er sinds 2000 dat onderwerp burgerschap heel erg aan het spelen is. En ik heb het idee dat vooral eigenlijk het gevolg is van allerlei veiligheidsvragen rondom het terrorisme wat toen wat meer de kop opstak in Europa. Ik denk dat de politieke vorming van leerlingen niet iets nieuws is, maar steeds weer opnieuw terugkomt. En ik denk dat die maatschappelijke beweging ervoor heeft gezorgd dat uiteindelijk burgerschap of burgerschapsvorming een politieke vraag is geworden. En je ziet dat op het moment dat het een discussie wordt in de politiek, dat er daarom ook in alle hevigheid allerlei rapporten en allerlei wetsvoorstellen worden gemaakt om ervoor te zorgen dat scholen dan ook daar iets aan gaan doen.
Nee, want ik, je zegt al, hè, het is rond 2000 opgekomen, maar bedoel, ik heb vooral eind jaren 90 mijn onderwijs gevolgd en basisonderwijs volledig in de jaren 90. Werd er toen niks gedaan aan burgerschap, want ik kan me ook, ik heb ook een vak als maatschappijleer gehad en ik heb ook geschiedenis gehad op de basisschool, waarbij ik ook leer over hoe onze samenleving in elkaar zit. Dus wat maakt die burgerschapsdiscussie nu dan echt anders dan toen?
Nou, ik denk dat er wel twee dingen parallel lopen. Dus aan de ene kant heb je meer een politieke urgentie. En aan de andere kant heb je ook een discussie die eigenlijk veel meer gaat over wat is goed onderwijs nou eigenlijk? En waar moet goed onderwijs dan uit bestaan? En burgerschap is volgens mij een onderdeel geworden van die discussie. En die loopt inderdaad al sinds de jaren 90. En om terug te komen op je andere vraag, ik denk niet dat... Ik denk dat burgerschapsvorming of burgerschap altijd onderdeel is van wat een docent doet. Dus het is niet zo dat het voor 2000 niet speelde. Ik denk dat er nu gewoon op een andere manier over wordt gesproken. En vooral dat er is een enorme behoefte aan het meten en aan het bevestiging dat iets gebeurd is. En dat loopt denk ik een beetje parallel aan het gevoel van, we moeten echt iets doen aan de vorming van leerlingen om hun te leren hoe zij zich tot elkaar verhouden in een maatschappij.
Dus ik had mijn onderwijs in de 70e jaren en toen was maatschappijleerder ook al. Maar Aristoteles is natuurlijk, ik bedoel, dat is 300 jaar voor Christus. Die was natuurlijk ook al bezig met de connectie tussen pedagogiek en politiek en tussen lid van een gemeenschap zijn. Ik denk dat dat het belangrijke is. De visie op wat is goed onderwijs is een hot item aan het worden, zonder dat er nou zoveel gesproken wordt over het hebben van een visie op goed onderwijs. Maar de zorgen over ons onderwijs zijn heel groot. De zorgen over hoe wij als samenleving met elkaar moeten omgaan is denk ik ook heel groot op dit moment. En ik denk eigenlijk dat het coronatijdperk ook nog wel wat extra druk heeft gezet op beide aspecten.
Dat wat ik nu als een groot probleem zie, het is niet zozeer dat er niet over burgerschap wordt gesproken. Alleen je ziet ook dat terwijl er vooral over burgerschap wordt gesproken als onderdeel van een curriculumvernieuwing. Ja, dus we hebben het onderwijs 2032 in 2016, daar ging het al over burgerschap. Vervolgens moet er een wet komen, de grondwet moet worden aangepast. Dan is er ook nog een moord op een docent in Frankrijk. Dat heeft ook enorm meegespeeld, waardoor die wet over burgerschap in een stroomversnelling kwam. Maar we hebben het wel heel veel over wat het zou moeten zijn, maar niet per se wat docenten dan eigenlijk moeten doen. En nee, dat zie je ook na die wet gebeuren. Dus in 2006 komt die wet er doorheen. Docenten zitten met hun handen in het haar. Wat moeten we in godsnaam doen? Wat betekent dit nou eigenlijk? Wat moet ik nou als ik actief burgerschap moet bevorderen? Wat betekent dat dan? Nou, daar komt dan vervolgens een rapport waarin staat van oké, we gaan dat verduidelijken. Maar het blijft nog steeds een beetje vage woorden en vage begrippen die nog steeds heel lastig voor een docent in de praktijk toe te passen zijn. En ja, dat is denk ik echt een probleem.
Wat ook zo opvalt, denk ik, is dat er zo'n groot verschil is tussen woorden die we spreken naar elkaar toe of die we opschrijven en dus zeg maar inhoud van de betekenis van die woorden en de praktijk van wat je daarmee doet. Dus de scheiding, en dat is typisch een scheiding die, vind ik, in het onderwijs vergroot wordt tussen, laat maar zeggen, kennis en vaardigheden. Daar maken we twee dingen van. Dat is altijd al een doorn in mijn oog, want ik denk dat die zaken echt in elkaar grijpen. En hoe meer we gaan praten over de inhoud van burgerschap en vergeten dat eigenlijk het met elkaar in gesprek zijn burgerschap is.
In hoeverre verschilt de burgerschapsdiscussie die we hebben ook van de discussie die met name ook 2015, 2016 rondom Bildung. We moesten het heel anders gaan doen. Het moest veel meer over de hele mens gaan en zo. In hoeverre ligt dat in elkaars verlengde of is dat eigenlijk echt iets heel anders?
Een van de opvallende dingen vind ik eigenlijk dat het lijkt alsof, en dat past wel bij een neoliberaal klimaat, dat de overheid en de burger op een of andere manier tegenover elkaar staan. Waar het om gaat in de burgerschapsproblematiek is, hoe kun je jezelf nu positioneren in de samenleving? Hoe kun je zo neerzetten dat je kunt duidelijk maken waar je voor staat en waar je voor gaat en wat dat betekent voor de mensen tussen wie je dat doet? En als ik het zo vertel, dan ben ik al best in de buurt van Wieldoen. Dan gaat het erom dat ik moet leren om als mens tussen de andere mensen mens te zijn.
En als je het over Wieldoen hebt, dan heb je het over persoonlijke ontwikkeling, over vorming. En op de een of andere manier is dat soort van over de politieke vorming heen gegaan. Want ik zie die twee dingen wel echt als twee verschillende aspecten. Maar omdat het allebei vormend is, zijn ze over elkaar heen gaan liggen. Ik denk dat burgerschapsvorming echt heel erg gaat over de gemeenschap. Over individuen die zich verhouden tot elkaar. Met de nadruk op elkaar. Je moet het altijd in samenspraak met anderen doen. En Wieldoen is echt veel meer individueel gericht. Persoonlijke ontwikkeling.
Ja. Nou is het persoonlijk altijd politiek. En het politiek altijd persoonlijk. Dus in die zin denk ik dat ze toch dichter bij elkaar zitten.
Ik ga er nog één wat vage term in gooien. Dan gaan we langzaam eens ook naar de klassenpraktijk toe. Ook als waarschuwing aan de luisteraar. Piesta heeft de inmiddels beruchte drie rollen van het onderwijs. Maar die subjectificatie, is dat dan ook hetzelfde als burgerschap? Of zit dat ook nog weer meer in dat individualistische van die beeldingskant, om maar even het heel scherp neer te zetten?
En je moet ook altijd oppassen met wat je wil met het invoeren van dit soort vage of ingewikkelde termen. En het is natuurlijk een begrip wat best helder uit te leggen is, maar dan moet je dieper in Biesta's werk. Hij maakt een onderscheid tussen socialisatie, kwalificatie en subjectificatie. En in dat trio zou je kunnen zeggen, nou wat subjectificatie dan vooral is, is het ontwikkelde vermogen om positie in te kunnen nemen. Tussen andere mensen, voor jezelf, ten opzichte van de taak die je hebt, zodat je ook een afstand kunt houden tot de functie die je uitvoert. En dat het vermogen van jou om, als het ware, en dan ga ik het in mijn termen zeggen, jouw eigen rol te kunnen spelen in de samenleving. Nou, dat vermogen, dat noemt Biesta subjectificatie.
Ik denk dat hij zelf ook niet heel blij is met hoe zijn begrippen worden gebruikt. Die drie aspecten, die zijn volgens mij, heeft hij echt bedoeld als vormen om opnieuw, of op een goede manier, of op een betere manier te praten over wat is nou onderwijs? Wat is goed onderwijs? Ja. En als we goed onderwijs hebben, dan moeten we het eigenlijk over deze drie doeldomeinen hebben. Maar wat is er gebeurd? Er zijn allerlei docenten, schoolleiders, beleidsmakers. Die zijn eigenlijk met die driedeling, met die drie cirkeltjes aan de haal gegaan. Want het is natuurlijk heel mooi overzichtelijk. Ja. En dan kun je zo mooie dingetjes onderplakken en zo. En dat is helemaal prima. Alleen daardoor is die betekenis wel los komen te staan. En lijkt het bijna alsof je een soort van invuloefening kunt doen met die domeinen. Zo van, nou, dit is kwalificatie, daar doen we als school dan dit aan. Dit doen we dan aan socialisatie. Ja. En burgerschap, ja, dat is dan subjectificatie. Maar zo werkt het helemaal niet. Die domeinen, als je kijkt naar of het nou burgerschap is, of economie als vak, of biologie. Die domeinen zijn altijd vaak ook tegelijkertijd aan de hand. Dus op het moment dat je aan kennis doet, dan komt daar vaak ook, wat Jan eigenlijk al zei, een vaardigheid bij. Want je gebruikt die kennis om een bepaalde handeling te doen. En vervolgens ga je jezelf ook daartoe verhouden tot die kennis of tot die vaardigheid.
Ja. Ik wilde even naar die praktijk gaan. Want hoe krijgt burgerschap nu vorm in het onderwijs? En wat vinden jullie daarvan? Want ik noemde net al, de MBO-raad heeft het over dat de boeken voor Nederlands wiskunde en burgerschap gratis moeten zijn. Omdat dat tot de kern behoort. Vak als maatschappijleer hebben we al benoemd. Dus hoe zit dat op dit moment met die burgerschap? Want ik heb niet het idee dat elke collega biologie in zijn lessen direct denkt, oh, ik ben met burgerschap bezig. Sarah, hoe kijk jij daar tegenaan? Want jij komt uit die praktijk ook redelijk recent nog.
Ja. Nou ja, wat je natuurlijk heel veel ziet op heel veel scholen, is een beweging waarbij wordt gezegd van, burgerschap, dat doe je maar bij maatschappijleer of bij geschiedenis. Dat zijn dan de usual suspects als het gaat over politieke vorming of burgerschap. Dus zij hebben eigenlijk de taak om, als het gaat over een bepaalde actualiteit of over een gevoelig onderwerp of, meer historische aspecten van de politiek, die moeten zij bespreken. Dus in de praktijk is het vooral de geschiedenisleraar en de maatschappijleraar die daarmee bezig zijn. Misschien de filosoof ook nog wel eens, levensbeschouwing als het wordt gegeven, ook nog een beetje. Maar ja, niet echt. En wat mij betreft is dat een probleem.
Ja, ik denk de grote vergissing is natuurlijk om hier inhoud van te maken. Burgerschap is gewoon vorm. Dus als je naar het primair onderwijs kijkt, dan zie je ook niet dat de juf denkt, als ze bezig is met hoe die kinderen op een goede manier met elkaar kunnen omgaan. Neem bijvoorbeeld het idee van de vreedzame school. Hè? Steeds zijn er twee kinderen die als moderator bij conflicten optreden. Dat is een prachtige vorm van democratisering. Het is ook een prachtige vorm van burgerschapsontwikkeling. Dat je de rol van mediator leert je eigen maken. Dat je dus ook, als je in de rol van partner in een conflict zit, dat je kunt herinneren dat er ook een mediator is die van buiten gaat kijken naar jullie conflict. Dat zijn prachtige vormen van aan burgerschap doen. De vergissing voor mij in het middelbaar onderwijs is dat we dat in vakken opdelen. En dat je denkt, burgerschap is inhoud. Maar net, want ik ben eigenlijk, dus ik ben behoorlijk radicaal in dit soort dingen. Ik denk dat wiskunde ook niet vooral inhoud is. Ook vorm.
Ja, ik ben denk wat minder radicaal dan dat. Maar ik kan je wel volgen. Ik denk wel, ik vind het, die hokjes van vakken, die vind ik helemaal niet een probleem. Maar als er een vak burgerschap bij zou komen, dat vind ik wel een groot probleem. Want het is geen vak aan zich. Het is inderdaad wel wat Jan zegt, een perspectief zou ik dan zeggen. Dus het is een onderdeel van dat vak.
Als apart vak zeggen jullie allebei, ja, dat het moet geen extra vakje worden. Ik ben daar dus continu mee bezig. Maar hoe geef ik daar dan vorm aan? Ik ben zelf bijvoorbeeld lid van D66 als politieke partij. Leerlingen kunnen dat online ook vinden. Die googelen rustig en die vinden, je heeft een podcast op Spotify. Nou, superleuk. Maar ze vinden ook dit. Maar hoe moet ik neutraal die klasse instaan? Want degene die het heel politiek met mij oneens is, die kan daar ook weer van alles van voelen en denken. Dus hoe geef ik binnen mijn vak daar dan rol? Hoe pak ik dan mijn rol om de woorden van Jan even te gebruiken?
Volgens mij gaat het helemaal niet om neutraal. Het gaat ook helemaal niet om objectief. Je moet denk ik wel proberen transparant te zijn. En dat betekent voor mij dat je laat zien vanuit welk perspectief jij kijkt. Maar dus ook dat je leerlingen bewust maakt van het feit dat ze altijd vanuit een perspectief komen. En dat jouw perspectief dat van D66 is. En dat zal vast niet het enige perspectief zijn wat je hebt. Kijk, als je vraagt van hoe moet een docent dat doen? Klinkt voor mij als de vraag, hoe moet een docent eigenlijk mens zijn? En het feit dat we die vraag stellen, betekent al dat we in een heel gek systeem zitten, waardoor dit een vraag is die we blijkbaar kunnen of moeten stellen. Hoe je op een goede manier met elkaar mens moet zijn, is best een uitdaging. En dat één aspect daarvan is, hoe moet je als mens een goede burger zijn, betekent, hoe wil je als mens omgaan met andere mensen, gegeven dat je belangentegenstellingen hebt, gegeven dat je iets met die belangentegenstellingen moet, om toch uit te komen bij het met elkaar uithouden. Of misschien zelfs het met elkaar goed hebben.
Volgens mij was het vorige week, kwam er een rapport uit van de ADKS. Dat is een adolescentenburgerpanel waarin wordt gemeten hoe het staat met de burgerschap in Nederland. En dan, nou, dat komt dan uit. Vorig jaar kwam er uit, democratie is een vaag begrip voor leerlingen. En dit jaar was het dan, ja, VMBO'ers hechten minder waarde aan democratie dan de VWO en de HAVO-leerlingen. Ik denk dat dit soort rapporten echt van waarde zijn. Maar niet op de manier waarop er over wordt geschreven, op deze manier, zeker als het jaarlijks wordt gerapporteerd. Wat wel van essentieel belang is, is op welke manier en in welke timing, dus tijd en ruimte, wanneer geef je daar richting aan? Dus wanneer ga jij als Wim, als docent, vertellen aan de klas, ik ben lid van D66. Ik denk dat neutraliteit, ook al wat Jan zei, objectiviteit, is helemaal niet per se van belang. Leerlingen weten heel goed dat jij ook een mens van vlees en bloed bent. Ze zijn hartstikke nieuwsgierig. Ze zullen er vast achter komen. Alleen, je kunt als docent zeggen, we gaan eerst het over een bepaald dilemma hebben, of we gaan eerst deze opdracht doen. En dan pas ga ik als docent vertellen wie ik als Wim, dus niet als docent, maar als Wim, waar ik op stem. Dus eigenlijk te zien dat er er is geen tweedeling, maar je neemt altijd jezelf mee als docent. Ja. En je kunt die ook even buiten de klas laten, omwille van je leerling. En het gaat juist erom dat je die leerlingen ruimte geeft om zichzelf te verhouden tot elkaar en tot een ander. En in een klaslokaal zijn er nou eenmaal machtsverhoudingen. Een docent heeft een andere rol dan een leerling. Dus als een docent gaat zeggen, ja, ik stem dit en ik vind dat, dan gaat de leerling echt niet meer daartegen in.
Tenminste, niet in de klas en niet openlijk.
Nee, inderdaad.
Ik wil hem ook nog heel eventjes uit dat klaslokaal, want we zitten al heel erg mooi in een aantal praktische handvatten, ook voor docenten. Maar we hebben ook als maatschappij ergens, burgerschap kan ook botsen met tussen verschillende scholen en de politiek. Denk aan de reformatorische scholen waar de afgelopen jaren het wel eens gebotst heeft met de ideeën van anderen in de samenleving over wat je wel en niet mag zeggen. Islamitische scholen, de antroposofie, de filosofie van die scholen, wat soms botst met de wetenschap die volgens de kerndoelen aangeleerd moet worden. En wat doen we als maatschappij als de burgerschap binnen een school botst met de burgerschap zoals we daar in brede zin tegen aankijken? Wat moet je je daar dan toe verhouden?
In Nederland is het, als het gaat over burgerschap, is vooral het zoeken naar consensus. Hè? Dus bijvoorbeeld zo'n vreedzame school die dan heel erg in zo'n mediator zit. Wat volgens mij echt een mooi voorbeeld is van wat burgerschap voor me kan zijn. Maar wat ik wel ook in mijn onderzoek heb gezien, is dat er echt veel te veel nadruk op dat consensus aspect zit. Ja. En het te weinig gaat over wat ik dan frictie noem. Dus conflict is van essentieel belang voor een democratie. Dus in de klas moeten we dat conflict bespreken. Juist in de klas, omdat er een docent bij is. Democratie of democratische vorming ontstaat in de klas. Maar dat is maar één plek waar mensen democratisch gevormd worden. Dat is ook op de voetbal. Dat is bij ballet. Bij allemaal plekken word je democratisch gevormd. Maar je zult dus in de klas die verschillende perspectieven aan bod moeten laten. En er zijn een aantal tools voor docenten om dat beter te doen. Want het is heel spannend om dat te doen. Een gevoelig onderwerp bespreken waar het kan botsen, dat is ontzettend spannend. Die discussies over vrijheid van onderwijs, waar dit onder andere over gaat en waar je niet over hebt, die zijn vast heel belangrijk. Maar wat ik vooral heel irritant vind, is dat het eigenlijk afleidt van waar we het echt over moeten hebben. Namelijk, hoe zorg je ervoor dat docenten goed worden in het bespreken van dit soort aspecten?
En ik denk, kijk, dus een van de, want ik ben het helemaal met je eens. En al in jouw vorige antwoord had je het over waar het om gaat in het onderwijs, is dat docenten ruimte geven aan leerlingen om hun stem te ontwikkelen. En een van de dingen die bij zo'n stem horen, is dat je ergens voor kunt staan. Dus de leerlingen moeten niet alleen maar horen dat het voor de lieve vrede iedereen probeert ruimte te krijgen. Maar leerlingen hebben ook juist behoefte aan een docent die zegt, en ik ben reformatorisch, daar sta ik voor. Dat wil niet zeggen dat iedereen daarvoor moet gaan staan, of dat al die leerlingen dit moeten gaan imiteren. Wat ze moeten gaan imiteren is hoe jij ergens voor kunt staan en tegelijkertijd ruimte kunt bieden aan mensen, aan andere mensen, om te ontdekken en om onder woorden te brengen dat zij ergens anders voor staan. Maar als jij als docent nooit ervoor uitkomt of niet vorm weet te geven aan dat jij ergens voor staat, hoe denk je dan dat je in die kant een voorbeeld kunt zijn voor leerlingen om te ontdekken waar zij voor kunnen staan?
In mijn onderzoek heb ik verschillende expertdocenten geanalyseerd. Dus ik ben naar lessen gaan kijken en vervolgens heb ik deze docenten geïnterviewd om te kijken van wat doen zij nou als zij een gevoelig onderwerp bespreken en er ontstaat botsing. Hè? Er ontstaan ongemakkelijke situaties. Ja. En wat je dan heel duidelijk ziet is dat naast het feit dat docenten dan behoorlijk extreme opmerkingen toelaten omwille van het moment van ongemak en weerstand, want dat is het moment waarop geleerd kan worden, want een docent kan dat moment gebruiken om te zeggen, hé, wat gebeurt hier nou eigenlijk? Dus het gaat dan niet eens zozeer over de extreme opmerking aan zich, maar wat daarachter zit. En dat is dan een kans voor een docent om op te handelen. En dan is het van essentieel belang dat die docent de emoties die er dan gaan spelen toelaat en zichzelf ook dus de leerling uitdaagt, maar ook zichzelf probeert te begrenzen. Dus het gaat steeds over een docent die aan het spelen is. Dus het gaat over het uitspelen van het conflict op zo'n manier dat er ruimte bestaat tussen de leerlingen om van allerlei dingen te zeggen. En soms is dat heel pijnlijk, soms is dat vervelend, soms is het ongemakkelijk. Maar ja, het hoort bij het samenleven dat er verschillen zijn. En als je dat niet uitlaat spelen, wanneer gaan we dan doen?
Ik ben blij dat jij zegt van het gaat ook echt om het dan kunnen toelaten van de emoties. Het gaat ook echt om emotieregulatie. Hè? Dus het gaat ook om dat je die emoties als het ware gastvrij ontvangt, maar ze ook kunt kaderen, ze ook als het ware kunt relativeren, van elkaar kunt relativeren. En dat is een vermogen waarvan we, wat eigenlijk niet in de toolkit van de doorsnee docent zit. Terwijl dat ontzettend belangrijk is. Het zit ook niet in de toolkit van de doorsnee burger. Hè? We doen veel te weinig aan emotieregulatie en aan te begrijpen wat het diepe belang voor mensen is van emoties en van het kaderen van die emoties. Dit is een stuk waar nog zoveel in te ontwikkelen valt. En wat zo jammer is dat we dit, en dat heeft, ik wijd dat dus wel echt aan een onderwijsbestel dat op cognitie focust. En het sociaal-emotionele vlak eigenlijk na de middelbare of na het primair onderwijs gewoon maar voor gezien houdt. En zeggen van nou, dat doe je maar thuis of op de voetbalclub of waar dan ook.
Ik hoor van ja, die docent in de klas en die moet frictie, hè, als die ontstaat, is dat een leermoment. En moet emotie ook daarin in toelaten, zodat je dat leert beheersen. Maar als je een school hebt waar je bij de aanmelding moet zeggen, ik deel deze visie op de samenleving, zoals op een islamitische of op een streng reformatorische school, en ook docenten worden geselecteerd met die bepaalde visie, hoeveel frictie ontstaat er dan op school? En is dat niet iets waar de overheid of de politiek wat van moet vinden?
Er ontstaat altijd frictie. Dus je kunt dit soort dingen wel proberen te reguleren zo van bij vooraf, hè, bij de selectie. Ik denk dat we daar allemaal veel te bang voor zijn. Ik zou daar helemaal niet me zo druk om maken. Maar misschien ben ik hier te naïef in. Dus ik geef graag het woord aan iemand die daar...
Nou, weet je, ik vind dat... Ik ben daar gewoon nog niet helemaal uit, laat ik het zo zeggen. Ik vind het ontzettend moeilijk, omdat ik... Ik ben met Jan eens, stel nou je haalt dat weg. Hè? Ik denk eigenlijk wel dat die vrijheid van onderwijs zoals hij nu bestaat, hij moet sowieso aangepast worden. Want ik vind dit wel echt problematisch. Ik vind het problematisch dat je voor de deur moet zeggen, ik vind dit en anders mag je niet op deze school komen. Vind ik lastig. Maar dat neemt niet weg dat als je die hele vrijheid van onderwijs uitsloopt, dat er dan alsnog docenten zullen zijn die zich heel erg star... allerlei dingen zullen vinden en die daar moeite mee zullen hebben als leerlingen daar iets van vinden. Dus dat probleem daar ontkom je denk ik niet aan. En wat me gewoon irriteert is dat het dan, nu hebben we de hele tijd, of nu, het gaat al best, of het is eigenlijk altijd al de vrijheid van onderwijs, is altijd een beetje zo'n discussiepunt. Maar we moeten het hebben over hoe docenten daarbinnen dat we die zodanig professionaliseren, want ik ben het met Jan eens. Ik kan wel als onderzoeker nu, maar ook als docent toen, heel leuk roepen van hey, we moeten als docenten frictie toelaten. Maar dan moeten we ze wel ook op die manier opleiden. En dat gebeurt nu gewoon te weinig. En niet alleen aan het begin van een docentschap. Voorbereiden op. Het is niet alleen maar kennisoverdracht, maar het is ook jezelf verhouden tot leerlingen die een nieuw begin gaan vormen. Maar het is ook inderdaad hoe verhoud ik me als mens nou tot deze leerlingen en hoe zorg ik dat ik mezelf begrens als ik denk, oh god, wat gebeurt hier? Wat vind ik hier eigenlijk van? Dus dan moet je zorgen dat je niet alleen beginnend docenten opleidt, maar ook docenten die al langer voor de klas staat, de mogelijkheid geeft om zich dus om te of bij te scholen. Want dat moet echt gebeuren. Dat het is gewoon goed onderwijs valt of staat bij de kwaliteit van de docent. En de kwantiteit trouwens nu in Nederland ook.
Ja, maar ook de kwaliteit. En wat je nodig hebt is docenten die met een bepaald gemak mentale lenigheid kunnen vertonen. Die als het ware kunnen improviseren en kunnen switchen van dit naar dat. Kunnen relativeren op het moment dat het nodig is. Kunnen staan voor iets wat ze belangrijk vinden op het moment dat het nodig is. En die vorm van, ja, ik noem dat mentale lenigheid, die heb je ook nodig in een strakke school. En als je aan de buitenkant zegt van hier mogen alleen maar mensen binnenkomen die allemaal straight zijn in een of andere richting. Ja, dan ga je dus wel heel veel stuk maken. Maar dan ook zal dat niet lukken, denk ik, omdat het zijn ook altijd mensen. Dus frictie zal er komen.
Ja, daarbij is het ook nog niet gezegd dat stel nou dat er meer centraal wordt gestuurd, dus meer vanuit de overheid gereguleerd wordt, dat wil niet zeggen dat het dan opgelost is.
Nee.
Dus ja, dus
je moet eigenlijk ook het gesprek hierover blijven voeren, maar ook duidelijk maken, zoals Saro en ik nu doen. Het gaat om Het gaat om de professionaliteit, eigenlijk, maar ook de menselijkheid van de docent.
Nou, dat vind ik een hele mooie afsluitende zin. Ik denk dat het heel mooi samenvat waar we het allemaal over gehad hebben.
Mooi interessant om te horen hoe onderzoekers van universiteiten daar naar kijken. En ja, je merkt toch wel soms ook een beetje een academisch gesprek, hè? Ik denk heel waardevol, maar en dan ook, ja, hoe vertaal je dat nou naar de klas? Daar zit toch echt wel iets ingewikkelds. En ik heb ook alweer een beetje de bingo voorbij horen komen, hoor. Weet je, politiek moet bepalen, artikel 23. Leerkracht is de belangrijkste factor. Dus je merkt dat toch ook in deze burgerschapsdiscussie wel weer allerlei elementen zit verweven die je ook binnen andere discussies hoort. Nou, dat schept de burger dan ergens wel weer moed. Ik denk, hey, we zijn misschien toch al ergens nu een trend aan het ontdekken over wat nou in het stelsel misgaat. En dat je dat ook op burgerschap kan plakken.
Ik merk dat het thema op de werkvloer zelf ook veel minder speelt. Behalve, hè, bij, en dat noemde Sarah ook, die natuurlijk zelf ook op een middelbare school die vakken gegeven heeft. Hè, bij vakken als geschiedenis, maatschappijleer, levensbeschouwing. Hè, daar zie je dit soort discussies terugkomen, ook bij mijn vak. Hè, ik heb het van de week nog over Pim Lammers, de schrijver van het Kinderboekenweek, gedicht gehad. Want ik had het over Gerard Reven en het ezelproces. Nou, daar zitten natuurlijk ontzettende parallellen. Hè. Waar ligt de grens tussen literatuur en hè, wat is de mening van de schrijver en wat is het personage dat iets doet en zegt, en kun je die gelijkstellen? Nou, de rechter heeft destijds bij Gerard Reven gezegd, nee, dat kun je niet gelijkstellen. Hè, als het personage Gerard Reven in het boek met God in de vorm van een ezel naar bed wil, dan moet hij dat vooral doen, maar dat kun je niet zeggen dat godslasterlijk is van de schrijver Gerard Reven. Dus ja, het is heel actueel, maar lang niet bij elk vak. En ook alleen maar als de docent daar zelf dit soort verbanden, denk ik, aanlegt. En niet automatisch een onderdeel van wat iedereen staat te doen. Maar ik weet niet of dat voor het PO heel anders is.
Ja, ik zie echt een groot verschil tussen PO en VO hierin, hoor. En dat, kijk, bij het PO wordt vreedzame school werd een paar keer genoemd, hè. Nou, er zijn er nog een heel aantal van die sociaal-emotionele programma's. Dat zijn, ja, soms zijn het gewoon letterlijk wat lesmethodes. En andere scholen zeggen, nee, dat zit echt wel iets meer in ons DNA, hè. Van, we werken samen met elkaar, we zijn lief tegen elkaar. In plaats van dat je een soort van invuloefening in een boekje zit te doen, even plat gezegd. En de discussie in het PO is veel meer van, ja, we doen al ontzettend veel aan wat je dan burgerschap noemt. Maar het is heel erg versplinterd. En de opdracht die wordt een beetje vertaald als, oh, we moeten dat gewoon even soort van in kaart brengen. Van wanneer doen we nou iets aan respect? Wanneer hebben we het over democratie? Nou, dat doen we allemaal al. Oh, dat brengen we even in kaart met elkaar. Nou, misschien dat er nog ergens een blinde vlek zit. Voegen we nog iets toe. En dan zijn we klaar. Dus daar is een beetje de reactie van, van waarom doet de overheid nou alsof burgerschap iets compleet nieuws is waar heel veel aandacht voor komt. Weet je, we hebben het al 100 jaar over respect voor elkaar en over samenleven en over, nou, dat soort termen. Dus ik merk dat er ook wel een beetje onbegrip is van, snappen jullie nou niet wat we dan dagdagelijks doen? Dus daar ben ik ook wel veel de vertaalslag aan het maken, merk ik. En ja, het wordt niet gezien als, het wordt wel gezien als grote opdracht, maar niet gezien als grote opgave, want we doen er al ontzettend veel aan in het primair onderwijs. En het is een beetje in kaart brengen van wat je dan precies doet. En dat onder het kopje burgerschap zetten. En in je schoolgids voeg je nog wat toe. Nou, dan zijn we er wel. Weet je, zo een beetje plat gezegd.
Ja, het scheelt denk ik daar ook dat, in principe heb je 1 of maximaal 2 docenten die een groep een heel jaar begeleiden. Dat je daar ook als docent bij die klas natuurlijk veel dichter betrokken bent en dat soort thema's ook veel meer ziet hoe dat in je curriculum zit, waar ja, ik in mijn hok mijn vak sta te doen en helemaal niet weet, en dan chargeer ik ontzettend, maar wat mijn collega in het hok ernaast staat te doen en of die wel iets aan burgerschap doet, dat is in een VO-school met al die verschillende vakspecialisten, want zo zijn wij ook als docenten, worden wij ingezet op die school als vakspecialist en niet als het pedagogisch begeleider van een groep leerlingen in eerste instantie. Ja, werkt dat ook denk ik heel anders.
Ja, waar het tweede groot verschil ook zit, is de relatie leerling-leerkracht en met name gerelateerd aan de leeftijd. Ja, als je in groep 3 je juf ziet, ja, ik hoor dan Jan en Sarah ook termen zeggen als, hé, je moet ruimte geven voor frictie en het emotionele gesprek, om het even zo te zeggen, mijn woorden. Ja, in groep 3 is de juf gewoon nog het allergrootste rolmodel. En wat die zegt of wat die doet, dat is echt de enige waarheid die er bestaat. Dus er zit ook natuurlijk in de ontwikkeling van kinderen een groot verschil tussen PO en VO. Waarbij misschien bovenbouw eind groep 8 voor het eerst een beetje toekomt aan, hé, maar wie ben jij nu eigenlijk in deze wereld? En tot die tijd is in mijn beleving, kan je natuurlijk best wel daar gesprekken over voeren en meer de filosofische kant wel benadrukken. Maar ja, dat stukje van maar wie ben jij dan in deze wereld, vind ik voor een groep 3 leerling, en welke rol neem jij in, vind ik nog wel wat hoog over. Hè. Dan gaat het veel meer gewoon om het voordoen van hoe het zou moeten. En daar heb je in het PO wel grote verschillen, hoor. Er struikelt een kind op het schoolplein en de ene juf rent erop af en gaat meteen helpen. En de andere zegt, nou, ik kijk wel even wat er gebeurt. En als er geen bloed uitvloeit, dan staan ze vanzelf al op. En dat was ook wel het stukje objectiviteit en subjectiviteit. En je neemt jezelf ook als leerkracht daarin mee. Ja, dat speelt denk ik in het PO misschien nog wel meer, om het zo te zeggen. Omdat je daar echt dat rolmodel nog bent.
Ja, er zit ook een soort maakbaarheid in. En dat kwam in het gesprek met Sarah en Jan natuurlijk ook wel wat naar voren. Maar het voelt soms ook als alle maatschappelijke problemen moet de school gaan oplossen. Ja, wij kunnen natuurlijk opvoeding en alle input van buiten de school niet met een beetje les zo links en rechts bij sturen. Maar dat idee is er soms wel van. We hebben problemen met ambulancebroeders omgaat. Nou, dan doen we daarover les op school. Er wordt gescholden op Twitter. Hup, les op school. Ja, jongens, het houdt op een gegeven moment op. We kunnen burgers opvoeden, kennis meegeven, maar uiteindelijk hoe ze zich daar buiten gedragen, ja, daar gaan wij uiteindelijk ook op een gegeven moment niet meer over.
Ja, en nog een laatste toevoeging. Dat zit ook wel in het soort van instrumenteel maken van burgerschap. Hè? Van, we hebben die en die lesmethodes en dan doen we de week van het respect. En nou, dat allemaal bij elkaar is het curriculum. Wat natuurlijk ook verwacht wordt, is dat we het meetbaar maken. En daar zit echt wel iets ongelooflijk ingewikkelds in. En dat hoor ik ook een directeur van het voortgezet speciaal onderwijs, hoor ik dat steeds zeggen. Dan hebben we burgerschap meten, een beetje als pilot, van nou, laten we eens kijken wat er gebeurt. En die zegt ook van, ja, weet je, die kinderen zijn niet gek, hè. Dus als die een vraag krijgen met een oma loopt op straat en een mandje met sinaasappels rolt over straat, wat ga je doen? Dan weet ze keurig aan te geven, antwoord C, ik ga oma helpen om de sinaasappels weer in het mandje. En ik vraag hoe het met haar gaat en ik begeleid haar nog even naar huis. Nou ja, dan zeg je nou, hartstikke goed gedaan. Je bent een goed burger, hè, om het even zo te zeggen. Maar in de praktijk zegt hij, gebeurt er echt iets compleet anders. En dat is weer die maakbaarheid en dat meetbaar maken.
Ja, dat wordt bijna een soort inburgeringscursus voor mensen die hier geboren en getogen zijn. Ik denk dat als we de effectiviteit van burgerschap of inburgeringscursussen gaan meten, dat daar ook nog wel een leuke discussie uitvoert. Maar dat is misschien net te ver weg van onze podcast. Dus misschien moeten we hier ook langzaam gaan afronden. Maar het is in ieder geval een interessant thema in ieder geval voor de nodige discussie zorgt. En ja, de komende jaren onze scholen zo links en rechts toch wel weer zal binnenkomen op allerlei manieren. En als je hier verdere ideeën over hebt, laat het weten. Dan kunnen we hier wellicht nog een vervolgaflevering over maken. Want ik denk dat we hier nog niet helemaal over uitgepraat zijn. Zeker niet de praktische implicaties hiervan. En bovendien, want jij wilde je boekentip graag na het gesprek. Heb jij een leuke boekentip hierbij?
Ja, wat sowieso heel leuk is naar aanleiding van de vorige podcast nam Michiel Verbeek contact met ons op. Die zei, hey, ik heb een boek geschreven. Wie durft deze school aan, heet het boek. En die zei, zouden jullie die eens kunnen bespreken in de rubriek? Het is me nog niet gelukt om die helemaal te lezen, maar ik heb hem wel bij ons in de boekenkast gezet. En wie weet komt hij een keer voorbij. Maar als jij nou ook een tip hebt voor een boek, laat het ons weten, want ik ben altijd weer op zoek naar nieuwe boeken en nieuwe inzichten. En deze week heb ik dus even gekeken naar mijn boekenkast. En ik heb een boek gevonden van Erik Meester. Ik heb hem ook gelezen. Hij heet Wetenswaardig. Het is ondertussen best een bekend boek in het PO, maar ik denk niet dat iedereen hem kent. En het gaat over curriculumontwikkeling voor het primair onderwijs. En dat haakt wel aan bij het thema burgerschap. Hè. We zijn op zoek naar wat is het nou precies en welke lessen moet ik nou geven. En dan kom je er ook achter dat de methode aanschaffen, dat is in ieder geval niet voldoende. En wat Erik heeft geprobeerd is om, dat is hem echt goed gelukt, is om de lezer mee te nemen in hoe werkt dat nou, curriculumontwikkeling. En hoe kan je als leerkracht nou de vaardigheden eigen maken om nou, op je eigen school je eigen curriculum vorm te geven. En die stap wordt natuurlijk eigenlijk overgeslagen in het Nederlandse onderwijsstelsel. Want we hebben natuurlijk de kerndoelen op hoofdlijnen. Ja, dat zijn er iets van 58 voor het primair onderwijs. En die worden eigenlijk door de uitgeverijen, plat gezegd, vertaald naar boekjes en invuloefeningen. En daarmee doe ik iedereen tekort, maar om even het stelsel uit te leggen. En wat Erik eigenlijk zegt is, ja, daar moet je echt wel wat meer het heft in eigen handen nemen. En hij heeft zijn boek opgebouwd in 3 delen. Het eerste deel gaat over de curriculumtheorie. Echt wel interessant, want ja, je neemt dat misschien voor waar aan hoe het curriculum is opgebouwd, maar er zijn dus allerlei keuzes in gemaakt. En je begint eigenlijk met waartoe dient het onderwijs eigenlijk, hè? Een soort van de grote hoofdvraag. En dan worden een aantal modellen geschetst van ja, hoe kan je nou je theorie rondom het opbouwen van het curriculum inrichten. En vervolgens het ontwerpen van het curriculum. Hoe ziet dat er dan uit? Hè? Leerlijnen, groot of klein, hoe toets je dat? Maak je rubrieken om daar invulling aan te geven. En ook een stuk thematisch curriculumontwikkeling. En als laatste dimensie de curriculumimplementatie. Van hoe zorg je nu voor dat je binnen je school ook echt aan de slag kan vanuit de curriculumtheorie in het curriculumontwerp om dat curriculum ook echt vorm te geven. Dus dat is echt een interessante aanpak. Heel erg helpend voor de leerkracht, denk ik. Maar ook om het gesprek in school aan te gaan met je intern begeleider of je kwaliteitsmedewerker. Op de kaft staat wel dat het is voor het primair onderwijs. Maar ik denk ook dat je het best in het voortgezet onderwijs zou kunnen gebruiken.
Erik Meester ken ik, maar dit boek kende ik nog niet. Maar ik vind inderdaad de rol van uitgevers sowieso een heel apart hoofdstuk waar we denk ik ook nog wel weer een hele podcast over zouden kunnen beginnen. Ik ben zelf met de sectie maken we al heel veel eigen materiaal. Dus we zijn al heel bewust bezig met halen we uit een boek, wat doen we zelf en welke leerdoelen vinden we belangrijk. En aan de andere kant zitten we ook heel erg ingesnoerd in de examentermen, in wat we moeten aanbieden. Maar je bent je er ook vaak niet van bewust wat eigenlijk gewoon een stuk traditie is wat wordt doorgegeven. Ja, en hoe je opdrachten aanbiedt. Ja, want dat gebeurde bij mij vroeger op de middelbare school ook zo. Dus dat doe ik nu ook weer. Dus dat heel erg bewustzijn met wat wil je eigenlijk bereiken. En zo, ja, dat is een belangrijke vraag waar we denk ik te weinig bij stilstaan. Maar waar we ook eigenlijk misschien wel te weinig tijd voor hebben. Omdat je bent bezig met de les van de volgende dag. En dat net iets meer meta nadenken over waartoe doen we dit. Ja, daar hebben we misschien eigenlijk net te weinig tijd voor zo in het dagelijks werk. Maar wel een hele belangrijke.
Ja, en wat ik mooi vind aan het boek is, Erik weet dus ook vanuit dat meta-niveau, van wat is curriculumontwikkeling eigenlijk en hoe verhoudt zich dat tot je onderwijsvisie, weet hij te vertalen tot echt in de hele praktische uitvoering van, ja, maar wat doe ik dan morgen in mijn les de eerste 10 minuten en wat doe ik dan daarna? Dus hij beslaat eigenlijk dat hele spectrum in één boek en dat ook nog eens heel overzichtelijk vormgegeven. Dus dat vind ik echt een knap staaltje werk.
Nou, dan gaan we dat boek in ieder geval linken in de show notes. Dus als mensen dat boek willen lezen, dan vind je daar een linkje en dan kun je het bestellen bij je lokale boekhandel. En dan kunnen we daar hopelijk allemaal snel mee aan de slag. Ik ben in ieder geval geïnspireerd, dus ik ga hem zo snel mogelijk bestellen.
Uitgeverij Pika heeft hem uitgegeven en het boek heet dus Wetenswaardig van Erik Meester.
Ik ben met Amber in gesprek gegaan, zoals elke keer. En in dit geval hebben we gekeken ook naar schoolbrede afspraken, redenen om te vertrekken. Daar is een interessant blogje over geschreven door Amber. En dat gesprek met Amber, daar gaan we nu even naar luisteren. Amber, de eerste teacher tap van 2023. En we gaan gewoon weer verder waar we gebleven waren met het kijken naar wat docenten vinden, denken, voelen bij hun werk. En misschien heb je op dit moment wel een van de belangrijkste vragen gesteld. Hè? Should I stay or should I go? Het blogje op Didactief staat ook in de show notes. Blijf je werken op de school waar je nu zit of ga je weg? En wat waren je verwachtingen vooraf over dit onderwerp?
Ik moet eerlijk zeggen, wij hadden eerst de vraag gesteld, wat zijn redenen om te vertrekken? Omdat ik weet dat er een aantal redenen zijn en ik vind het belangrijk om dat te signaleren. Maar wij kregen toen van een deelnemer de vraag, maar er zijn genoeg redenen of misschien nog wel meer om te blijven. Dat moeten jullie ook bevragen en in kaart brengen. En dat vond ik eigenlijk wel een heel belangrijke opmerking. Want het gaat natuurlijk in het onderwijs nogal snel over tekorten, schoolleiding die niet functioneert. Allemaal dingen, werkdruk, allemaal dingen die naar zijn. Maar laten we niet vergeten dat het ook heel erg mooi is om in het onderwijs te werken. En dat is ook wel iets wat ik me aantrok, dat ik dacht, daar moeten we als teacher tap hebben ook een functie in om te laten zien hoe leuk het is om in het onderwijs te werken. Dus mijn verwachtingen over redenen om te vertrekken, dacht ik, nou, dat weet ik wel ongeveer, maar ik vind het altijd interessant om in kaart te brengen hoe het verandert. Maar ik was misschien nog wel benieuwder naar, wat maakt nou dat je leraar wilt zijn of in het onderwijs wilt werken? De reden om te blijven zijn die leerlingen, die studenten, die cursisten. Weet je, daar gaat het om. En ik denk dat als je dat gevoel ook niet hebt van, oh, wat is het ontzettend leuk om met deze doelgroep te werken, dat je het dan ondanks je vakkennis en ondanks een fijne schoolleider ook niet redt.
Nee, zeker. En dat, ik denk dat voor de meeste docenten ook heel herkenbaar is. Want je hebt het is een hele lange lijst met allerlei redenen om te willen blijven. Waarbij inderdaad de meeste gaan over leerlingen. Er staat ook zo'n mooie, ik vind het altijd zo dooddoener, het is een roeping. Maar wat mij opviel is dat mijn collega's ook een heel klein percentage, maar het is veel kleiner dan ik verwacht had.
Ja, maar misschien is dat wel, weet je, we vragen natuurlijk naar de belangrijkste reden. Hè? En je kon er maar één aanvinken. Waar sommige mensen ook van zeiden, oh, ik had er wel meer willen aanvinken, want er zijn zoveel redenen. Maar omdat we bij de vraag over de reden om te vertrekken ook hadden gevraagd naar de belangrijkste, dat je er maar één aan kon vinken, dacht ik, moet ik dat hier ook doen? Ook om echt wel een beetje het contrast te kunnen laten zien, want anders ga je misschien zo'n beetje alles wel aanvinken.
Wat kunnen de scholen nou doen om te zorgen dat mensen willen blijven? Hè? Want dat ze leuke leerlingen hebben, daar kunnen ze op een gegeven moment natuurlijk niet heel veel meer aan doen dan een leuke open dag organiseren. En als die leerlingen er eenmaal zijn, dan is dat geregeld. Maar dan kunnen scholen nog meer doen.
Ja, nou, we hebben naar gekeken. Want we weten, hè, de werkdruk is hoog in het onderwijs. Maar de werkdruk kan nog hoger worden. Of wordt beïnvloed op het moment dat je zelf overal over na moet denken. Of een beslissing moet nemen. Of op het moment dat er dus geen gezamenlijke standaarden of afspraken zijn over processen in de school. Kijk, een schoolleiding kan je als docent heel erg ontlasten als er gewoon procedures zijn van, zo doen we het hier, en dit is de standaard, en zo pakken we het aan. En dat kan een hoop werk terug wegnemen. Dat zagen we ook in onze resultaten. Dus het blijkt, iedereen heeft eigenlijk een gemiddelde hoge of zeer hoge werkdruk. Hoog wordt dan het vaakste aangevinkt. Maar bij de mensen die een gemiddelde werkdruk ervaren, zie je dat er algemene afspraken zijn en dat die ook echt worden nageleefd. Dus dat neemt een deel van de last weg. En de mensen die zeggen, ik ervaar een zeer hoge of een hoge werkdruk, die geven ook eerder aan dat betere naleving of handhaving van standaarden hun werkplezier ten goede zou kunnen komen. Dus dat is echt wel een signaal aan schoolleiders en management om je leraren te behouden door ze te behoeden voor te veel eigen uitzoekzaken. Weet je, als je echt, zeker ook als startende leraar, maar als je echt weet, zo doen we het hier, dit is de procedure, bij wie moet ik zijn, hoe pakken we het aan, dat scheelt echt een boel in je werkdruk, want je kan die energie en die tijd dan uitgeven aan daar waar je het aan uit wil geven, je lessen en je leerlingen.
Als je kijkt bijvoorbeeld naar het primair onderwijs, is dat een factor 3 ongeveer die dat uitmaakt, hè, van het aantal mensen dat zegt oneens. Dus een mooie oproep denk ik aan schoolleidingen om die rust en standaarden te bieden. En misschien aan docenten dan een oproep, hè, want ik ken mijn collega's ook. Hè, je kunt heel erg je eigen mening hebben over allerlei dingen en eigenwijze academicus zijn, maar soms is je voegen naar het grotere geheel misschien uiteindelijk voor de leerling en jezelf ook vele malen beter nog.
Ja.
Gaan we daarmee afronden, dankjewel. En dan zien wij elkaar over ruim een maand weer terug.
Oké, tot volgende keer.
Nou, als je dit verhaal van Amber zo hoort, dan zit daar toch een heel mooie oproep in aan schoolleiders. Dus Wietse, hebben jullie binnen de scholen mooie vaste afspraken, vaste procedures en daarmee rust in de tent?
Ja, binnen ronduit is dat een beetje tweeledig. Scholen zijn heel divers van elkaar. Dus in plaats van te zeggen van hey, zo doen we het met elkaar en hou je eraan, is meer de discussie van heb jij het binnen je school zo georganiseerd dat het voor iedereen duidelijk is wat de bedoeling is. Dus dat is misschien net even een andere vertaalslag. Voor een groep aan groep directeuren is het natuurlijk wel fijn dat zij weten hoe het binnen de stichting werkt. Hè? Want die opereren natuurlijk veel meer ook op het brede stichtingsvlak. En daar zijn we afgelopen jaren hebben we daar zeker wel stappen in gezet. Hè? We hebben daar processen gewoon inderdaad vastgelegd. Van wat als er een nieuwe directeur komt, wat doen we dan? Wat moet er geregeld worden? En dat is enerzijds, hij moet snel aan de slag kunnen, maar anderzijds ook, je moet je een beetje welkom voelen binnen ronduit. Hè? Dat je zegt van nou, dat je een beetje in een warm bad komt. En zo hebben we een heel aantal cruciale processen, zoals wij dat dan noemen, beschreven. Gaat soms ook over leerlingadministratie en dat soort zaken. Om dan inderdaad gewoon maar duidelijk te zijn van nou jongens, zo doen we het hier. En dat schept ook inderdaad ruimte om veel meer in soort van in ontwikkeling te komen. Want als het even spannend wordt, of als het even niet weten, dan kun je wel altijd nog even terugpakken op je basisprocessen. Daar loopt het in ieder geval niet mis. En dat klinkt dan natuurlijk als een halleluja verhaal, maar dat is natuurlijk ook constant in ontwikkeling. Of dat je zegt, nou, het moet toch even anders. Dus dat is nooit klaar.
Nee, dan komen we daarmee aan het einde van deze aflevering van de Pictio Onderwijs Podcast. Ik weet niet precies wanneer we er weer gaan zijn. We proberen met een week of zes, denk ik, weer eens met een nieuwe aflevering te gaan komen. Tot die tijd, geef sterretjes, deel hem, stel je vragen, geef je boekentips door. En als je een onderwerp hebt waarvan je denkt, ja, daar moeten Wietse en Wim eens induiken, dan laat dat vooral ook weten.
Ja, tot de volgende keer.
Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Pictio. Voor meer informatie www.pictio.nl